Welkom terug. We zijn bij module 4.1 aangekomen. Module 4 gaat over de dag van de Heer. En voordat we daarin duiken, laten we gewoon even kort bidden en gewoon de Heer uitnodigen. Ook in gewoon de stof die we nu weer gaan behandelen. Heer, het is een voorrecht, Heer, en ergens ook een hele verantwoordelijkheid om te praten over de dingen die u in uw woord zegt. Om daarmee bezig te zijn, Heer. Het is een voorrecht om met uw woord bezig te zijn. Heer, maar ik voel ook gewoon zo die noodzaak om u recht te doen, om dingen zo te bespreken, Heer, om zo mijn hart en ons hart te verbinden aan wat u zegt dat het klopt, Heer. Het maakt uit wat we geloven. Het maakt uit wat we zeggen over u en over uw woord. Heer, als we onze eigen fantasieën volgen, onze eigen dromen, onze eigen wensen, Heer, dan komt het niet goed. En we hebben het nodig dat u ons helpt om in lijn te zijn met uw woord, Heer. We hebben het nodig dat u uw geest geeft in ons, zodat ons hart en ons spreken en ons inzicht in uw woord, Heer, uitlijnt met wat u echt bedoeld heeft. Heer, en daarom bidden we ook op dit moment, ook aan het begin van module 4, Heer, bidden we u om hulp. Kom en vul ons met de Heilige Geest. Geef ons een zacht en open hart. Heer, voor uw woorden, om te horen wat u zegt. Geef ons oren om te horen wat u door uw geest zegt, Heer. Wat u in uw woord zegt tegen ons. Geef ons oren om te horen. Heer, geef ons uw geest van wijsheid en openbaring. In het kennen van u, Heer. Te begrijpen wat belangrijk is. Heer, dat we belangrijk vinden wat u belangrijk noemt. Heer, dat we de dingen die misschien maar heel klein zijn in uw woord, dat die voor onszelf ook klein zijn. Heer, en als we gaan praten over de dag van de Heer, de komende delen. Heer, het is zo'n groot onderwerp in uw woord en ik bid dat daar waar het misschien klein is in ons hart, dat het groter wordt in ons hart. Heer, dat het het juiste perspectief krijgt. Heer, dat het gewicht krijgt wat het heeft in uw woorden. Zoals u gesproken heeft, Heer, door de profeten heen. Zoals u gezegd hebt, Heer Jezus. Zoals u door de apostel heen gesproken heeft. Dat het hetzelfde gewicht en betekenis in ons leven krijgt. Heer, schijn licht op wat de dag van de Heer is, hoe we erop moeten reageren. Geef ons uw hulp, ook in deze delen, in de naam van Jezus. Amen. Alright, een hele korte samenvatting. Voor degenen die meer samenvatting nodig hebben, heb ik een samenvatting van een kleine 20 minuten opgenomen van module 1, 2 en 3. Voor degenen die hier live zijn, die hebben dat dus net gehoord. De hele korte samenvatting, module 1, hebben we een Bijbels wereldbeeld vastgepakt. De hemelen en de aarde. En het conflict met het Griekse wereldbeeld. En we hebben gezien dat Jezus bevestigt dat het hele woord betrouwbaar is van Genesis tot aan Openbaring en niet pas vanaf Matteüs. In module 2 hebben we de concrete inhoud van de hoop van het evangelie gezien. Dat de belofte van herstel van alle dingen en de opstanding uit de doden van de rechtvaardigen is hetgene waar we onze hoop op hebben gevestigd. Is wat het evangelie het goede nieuws belooft. Alles zal hersteld worden en zal worden zoals het was in Genesis 1, zo goed en volmaakt het daar was. In die ordening zal alles weer hersteld worden. En in zijn geduld heeft God de vloek gegeven, de moeite gegeven onder de mensheid. En zelfs anno vandaag, het is februari 2022, voor degenen die later terugkijken. We zijn net een week onderweg in een oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Oorlogen zijn de consequentie, letterlijk één op één, van de vloek. Gevolgen van de zonde die God toelaat, nadrukkelijk, zodat de mensheid wakker wordt. En we beseffen dat er meer nodig is dan goed overleg. En ons best doen. Dat we de redding van God nodig hebben. We hebben in module 2 gezien dat het oordeel dus uitgesteld is. Maar dat we onderweg zijn naar een moment waarop de tweede dood, de pool van vuur, een realiteit zal zijn over alles wat slecht is, alles wat zonde is. En dat we daarvan gered zullen worden als we, nou ja, de hoe-vraag hebben we eigenlijk niet behandeld, dat komt in module 5, maar dat we daarvan gered kunnen worden als we het evangelie geloven, als we reageren op wat het woord belooft. Het eeuwige leven is geen geestelijke abstractie die je in je hart wel of niet ervaart. Eeuwig leven betekent dat we verlost worden van de dood waar we nu allemaal aan onderhevig zijn. Dat de doden opstaan en dat we nooit meer zullen sterven. Module 3 hebben we gezien dat die belofte verbonden is aan de beloofde nakomeling van Eva, van Abraham, Isaac, Jacob, David. En dat dat nageslacht de Messias genoemd wordt in het Nieuwe Testament de Christus. En dat alle beloftes op hem zijn gelegd. Een van de verzen die we hebben gezien, ik heb ze in de notes ook staan, onderaan pagina 2, 2 Korinthe 1 vers 19 en 20, zegt Paulus, de Zoon van God, Jezus Christus, tussen haakjes, de gezalfde koning en rechter, die spoedig terugkomt. We hebben daarmee geoefend om die betekenis weer terug te halen in ons bewustzijn. Jezus Christus, de gezalfde koning en rechter, die spoedig terugkomt, die onder jullie gepredikt is door ons, namelijk door mij, Silvanus, Timotheus, was niet ja en nee, maar in hem is het ja geweest. Immers, zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem, in Jezus de Messias, ja. En in hem, amen, tot verheerlijking van God door ons. Paulus zegt, alle beloftes van God zijn op Jezus terechtgekomen. Er is er niet één die door ons vervuld moet worden. Even een side note, hebben we niet echt geraakt in module 3, maar dat is eigenlijk een heel groot ding. Het hele idee dat wij als christenen nu geroepen zijn om de wereld te verbeteren, is tamelijk onbijbels. Want alle beloftes zijn op Jezus gelegd. En de vervulling van de beloftes, die ligt bij hem. In hem zijn de beloftes ja, niet omdat wij dat soort van opwerken, maar omdat hij terug gaat komen om het te doen. En daar zijn we in module 3 eigenlijk mee geëindigd, waar dan wel met de vraag, eigenlijk de roep van alle eeuwen, en daar beginnen we nu in module 4 mee, maar wanneer dan? En dat is een roep die al heel lang daar is, die we hebben al gezien in module 3, al toen we gingen spreken over die belofte van de nakomeling, dat mensen van heel het begin af aan, dat ze toen Abel geboren was, Kain en Abel, en Kain vermoorde Abel, en Adam en Eva beseften daarmee van, ja, nog Kain, nog Abel is die beloofde nakomeling. Toen kregen ze Seth, maar ja, die groeide op en die bleek ook niks bijzonders. En Seth kreeg een zoon en die noemde Enosh. En Enosh betekent sterveling. Oftewel, besef, dat is ook niet de nakomeling die het herstelt. En dan staat er in Genesis 4 op die plek, vanaf dat moment begonnen de mensen de naam van de Heer aan te roepen. Eigenlijk begint daar dat verhaal van een respons van mensen die geloven dat God het herstel gaat geven. Maar die zeggen, Heer, wanneer? Breng het herstel, Heer. Doe wat u beloofd heeft. Daar zijn we mee geëindigd in 3.4. En daar beginnen we mee nu in hoofdstuk 4, als we het gaan hebben over de dag van de Heer. En ik heb een aantal bijbelversen gewoon erin gezet. Gewoon waar letterlijk, met name in de psalmen zie je dat er een uitroep is naar God in de gebeden, in de liederen die ze zingen. Hoe lang, Heer? Hoe lang, o God, Psalm 74, zal de tegenstander u smaden? Zal de vijand uw naam voor altijd lasteren? En dat is de simpele vraag. Heer, hoe lang blijft het kwaad dan in de wereld? Hoe lang gaat het door? En er zijn verschillende bewoordingen. Hoe lang nog? Psalm 90. Laat het u berouwen over uw dienaren. Dus dat is, hoe lang nog zijn we onder de vloek? Daar gaat Psalm 90 over. Psalm 94, hoe lang zullen de goddelozen, Heer, hoe lang zullen de goddelozen van vreugde opspringen? Hoe lang kunnen slechte mensen gewoon zonder ook maar enige traan doorgaan met slechte dingen? En die hoe lang vraag, die zien we zelfs aan het einde in Openbaring, als de zegels geopend worden. Bij het vijfde zegel staat er, toen het lam het vijfde zegel had geopend, zag ik onder het altaar de zielen van degenen die geslacht waren, vanwege van het woord van God. En omwille van het getuigenis dat ze hadden, en ze riepen met een luide stem, hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en breekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? Hoe lang kan het doorgaan dat mensen die Jezus volgen als martelaren worden gepijnigd en vermoord? Hoe lang kan dat door blijven gaan? Die roep is dus fundamenteel in de Bijbel. En we hebben ook al eerder, hebben we Handelingen 1 vers 6 hebben we besproken, eigenlijk het verlengde van dat verhaal van de Emmausgangers die gecorrigeerd werden. En dan zien we in Handelingen 1, vlak voor de hemelvaart, dat de discipelen vragen: Heer, is het dan nu dat u het koninkrijk gaat herstellen? Gaat u nu die beloftes vervullen? Dat Israël hersteld wordt en dat van daaruit alles hersteld wordt. Er staat maar één zinnetje, maar in wezen zit al die beloftes zitten achter die vraag. Heer, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen? En Jezus geeft geen antwoord op die vraag. Dat had hij kunnen doen, maar hij zei: het is niet aan jullie om de tijden en de gelegenheden, de juiste seizoenen van God te weten, die hij voor zichzelf bepaald heeft. Maar jullie moeten getuigen zijn. Maar tussen de regels door zegt hij dus wel, Jezus, God heeft die seizoenen en die tijden bepaald. En daar gaan we zo naartoe. 1 Petrus zien we hetzelfde, zegt Petrus, dat al die profeten die profeteerden over de Messias, dat die zich afvroegen en echt aan ermee worstelden en zochten op welke en op wat voor tijd de geest van Christus, van de Messias die in hun was, doelde toen die tevoren getuigde zowel van het lijden dat op de Messias zou komen, maar ook van de heerlijkheid, van al die beloftes, van het herstel van alle dingen. Dus die vraag, Heer, wanneer dan, is een hele Bijbelse vraag, een belangrijke vraag. En in lijn met die vraag hebben we ook gezien, toen we dat hadden over die belofte bij Abraham bijvoorbeeld van een nakomeling, dat de respons op die belofte van verwachten, van hoop hebben, geloven dat God dat echt gaat doen en dus ook je keuzes daarin maken, dat dat fundamenteel was eigenlijk aan de gelovigen voordat Jezus gekomen was. Dus de gelovigen die nog niet wisten, wat wij wel weten, dat het Jezus is, Yeshua, dat hij gekomen is en dat hij die Messias is, die hadden wel dezelfde hoop als wij. Namelijk dat de aangewezen persoon van God, ook als je zijn naam niet weet, dat hij degene is op wie we moeten hopen. En dat hij het is die alles herstelt en die levenshouding van wachten, van verwachten. En van dat gebed van: hoe lang, Heer, we zien uit naar uw herstel. En een levensstijl die daarmee in overeenstemming is, is de levensstijl en is de respons van alle gelovigen uit alle eeuwen. Ook die van ons. Vandaar, ik heb Hebreeën 11 daar even bij gezet. En dat is Hebreeën 11 helemaal en vers 1 en 2 van Hebreeën 12. Daar staan dat hele verhaal van wat we dan noemen de geloofsgetuigen. Dus daar wordt begonnen bij Abel en zo persoon voor persoon wordt getoond hoe ze geloof hadden. En dan staat er bijvoorbeeld bij Abraham in vers 13... Zij alle zijn in het geloof gestorven, ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar ze hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners op aarde waren. Dus ze leefden in verwachting en in hoop. En daarvan zegt God dat hij het Abraham tot gerechtigheid rekende. God deed Abraham een belofte en Abraham geloofde God en ging ook leven met vallen en opstaan in lijn met die belofte. En God zei: dat maakt jou rechtvaardig. En op het moment dat God tegen Abraham zei: offer je zoon, terwijl die zoon zo verbonden was aan die belofte van een nakomeling, en dus de belofte van herstel, zei Abraham: ik vertrouw op uw belofte. Zelfs als ik dat overgeef aan u, en daarvan zegt Jacobus, dat is geloof gepaard met werken die kloppen. Dat is echt geloof. En we hebben datzelfde geloof, en dus zegt Hebreeën 12 vers 1 en 2, dat wij ook de wedloop moeten lopen. Als we zulke voorbeelden voor ons hebben, leven we hetzelfde in die belofte dat er herstel komt. En het gebed, wanneer dan, Heer? En dat gebed is actueel vandaag. Ook vandaag weten we niet of het zou best heel snel kunnen gaan. Maar het kan ook zijn dat het nog langer duurt, de vraag, maar wanneer dan, Heer? En die respons dat we geloven dat de dag komt en dat we daarna gaan leven, die is gewoon zo actueel als dat die was voor Abraham. Romeinse 5, de dag van de Heer. En de rest van dit deel, 4.1, is echt gewoon een stukje introductie van dat begrip. En dan gaan we in 4.2, 3 en 4 gaan we daar veel dieper op in. Maar de dag van de Heer is het verbindende thema, het centrale thema in het woord. De grote rode lijn door het woord. Er zijn weinig onderwerpen die zo voortdurend, en bij de Messias vond ik dat ook al, dat je op een gegeven moment denkt van: wow, het staat er echt om de haverklap. In elk van de profeten en in het Nieuwe Testament wordt het nog sterker. Die focus op de Messias. Maar de dag van de Heer is minstens zo'n groot centraal thema. onder A. Er zijn een aantal vooraankondigingen, dus voordat het echt de dag van de Heer genoemd wordt, is het ook al duidelijk dat God verklaart dat hij zegt, ik heb een tijdstip bepaald. We zien het al bij de berg Sinaï, als het volk Israël uit Egypte is verlost en God het verbond sluit met ze. Als eerste Genesis 32, dat is als ze net dat gouden kalf hebben gehad. Mozes was 40 dagen op de berg en het duurde ze te lang en ze zeiden van, wat een gedoe, een God die je niet kan zien, maar die wel eng is. Weet je wat, we maken zo'n God zoals de Egyptenaren hebben. Ze maakten een gouden kalf en ze zondigden. En dan, ik lees gewoon een stukje eruit. Het gebeurde de volgende dag dat Mozes tegen het volk zei, jullie hebben een grote zonde begaan. Maar ik zal naar de Heer opklimmen. Misschien kan ik verzoening bewerken voor jullie zonde. Toen keerde Mozes terug naar de Heer en zei, och, dit volk heeft grote zonde begaan. Want ze hebben voor zichzelf een gouden god gemaakt. Nu dan, of u toch hun zonde wil vergeven. Maar indien niet, schrap mij dan alsjeblieft uit uw boek dat u geschreven hebt. Het boek des levens van het lam, wat in Openbaring genoemd wordt, zie je hier gewoon ook staan. Het boek waarin staat wie gered is en wie niet. Mozes wist blijkbaar van dat boek. Vers 33. Toen zei de Heer tegen Mozes, wie tegen mij zondigt, zal ik uit mijn boek schrappen. Maar nu ga heen, leid dit volk naar de plaats waarvan ik u heb gesproken. Zie, mijn engel zal voor u uitgaan. En dan zegt God dit, maar op de dag van mijn vergelding zal ik aan hun zonde vergelden. Dus God zegt eigenlijk daar al, er komt echt een dag waarop iedereen rekenschap moet geven. En daar is vergelding voor wat je gedaan hebt met je leven. Deuteronomium 32, dat is bijna aan het einde van de vijf boeken van Mozes. Het is het lied van Mozes. En het is eigenlijk één grote profetie hoe de geschiedenis zal eindigen. En daarin zegt Mozes, eigenlijk zegt de Heer het in dat lied van Mozes, aan mij komt de wraak en de vergelding toe op het tijdstip dat hun voet wankelt. En even de context is dat God zegt, ik zal Israël, als ze van mij af gaan wijken, en dat zullen ze zeker doen als ze eenmaal in het land zijn, als ze mij afvallig worden, zal ik ze de consequenties geven. Ik zal ze tuchtigen. We hebben in module 2 gezien dat ook de vloek voor Israël is een waarschuwingsteken vanwege het grote verhaal. Het is niet het eindoordeel. God heeft niemand van Israël naar die poel van vuur aan het eind van Openbaring gestuurd. Maar God gaf consequenties om ze wakker te schudden dat er een dag van oordeel komt. En daar gaat Deuteronomium 32 over. Dan zegt God dus op het moment dat ik Israël zo getuchtigd heb dat het zo zwaar is voor ze dat hun voet wankelt. Dat is even de context. Lees zelf dat hoofdstuk maar eens na. Ja, voor mij is dan de wraak en de vergelding. En dan zegt hij voorzeker de dag van hun ondergang. En dat zijn de volken door wie God Israël tuchtigt. Is dichtbij. En spoedig komen de dingen die hen te wachten staan. En als je dat stuk doorleest, dan is het duidelijk dat het gaat over het einde. En het eindigt ook met juich heidenen met zijn volk. Dus juich gelovigen uit alle volken met het volk Israël. Want hij zal het bloed van zijn dienaren wreken. Hij zal de wraak laten terugkomen op zijn tegenstanders en zijn land en zijn volk verzoenen. Hij zal het herstel geven van alle dingen. En die woorden net uit Openbaring 6, die martelaren onder het altaar, die zeggen, hoe lang Heer, totdat u ons bloed wreekt? Precies dezelfde woorden. Deuteronomium 32, voordat het volk Israël het land binnenging, 1400 jaar ongeveer, voor Christus. Zegt God al, er komt een dag dat ik het bloed van iedereen die onschuldig vergoten is, vermoord is, dat bloed zal ik wreken. Aan mij komt de wraak toe. In de psalmen zie je vaker dat soort verwijzingen. Psalm 37, de goddeloze bedenkt snode plannen tegen de rechtvaardigen. Hij knarsert dan, de Heer lacht hem uit, want hij ziet, God ziet, dat zijn dag komt. Dat tijdstip zal zeker komen. Psalm 110. Gaat over de dag van zijn kracht, waarin de Heer zal komen en alle vijanden maakt tot voetbank van zijn voeten. Psalm 118, volgende pagina. Bekend vers, ik kon het niet laten om daarin te zetten. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. We kennen daar en de meeste van ons denken wel dat liedje van. Dit is de dag die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees daarom blij. Maar als je die psalm leest, gaat dat over de verlossing die God zal geven over het volk Israël. En de dag waarover daar gesproken wordt, is niet toevallig vandaag of morgen. Alhoewel elke dag natuurlijk heus wel door de Heer gemaakt is. Maar als je dit liedje zingt, dan herhaal je een lied wat zegt dat de dag van de Heer komt. En de dag waarop God herstel geeft. Hetzelfde stukje gaat dus ook door met: laten we ons op deze dag verheugen en verblijd zijn. En het volgende vers zegt: o Heere, breng toch heil. In het Hebreeuws staat daar: Hosanna. Breng toch heil, dat is Hosanna. Geef voorspoed. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Precies wat de mensen in Jeruzalem zongen op wat we dan tegenwoordig noemen Palmzondag. Bij de intocht in Jeruzalem zongen de mensen Hosanna. En dat betekent dus niet joepie of halleluja. Het betekent: Heer, red ons toch. Het is niet echt een vreugde uitroep. Het is meer een gebed om hulp. Heer, breng dat heil wat u beloofd heeft. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer, roepen ze allemaal. De zoon van David. En Jezus zegt dan in Matteüs 23, jullie zullen mij niet meer zien, totdat jullie, leiders van Jeruzalem, zullen zeggen: gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Om even aan te geven dat Psalm 118, en dit is de dag die de Heer ons geeft, wees daarom blij en zing verheugd, volgens Jezus zelf in de context staat van zijn terugkomst. Onder B, de nadrukkelijke verklaring. Dus we hebben gezien dat er vooraankondigingen zijn waarbij God zegt: er komt een dag, dat moment komt. Prediker heb ik overgeslagen, maar daar staat als conclusie van het hele boek Prediker: God zal elke daad in het gericht, in een rechtszaak brengen. Met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad. Dat zijn allemaal verwijzingen dat je ziet van: er is een bewustzijn, zelfs al 1400 jaar voor Christus, de uittocht uit Egypte, rond de 1000, tijd van David, de psalmen, is er een bewustzijn dat God gesproken heeft, dat er een dag komt waarop alles geoordeeld wordt. Salomo in Prediker zegt het. De conclusie van alles wat ik zie in de wereld, al die filosofische beschouwingen, mijn conclusie is dat we ons bewust moeten zijn dat alles onder Gods oordeel komt, op zijn dag. Maar B, er is op een gegeven moment, vooral in de psalmen, in de profeten begint dat. Er komt een moment waarop God nadrukkelijk begint uit te spreken en te verklaren door de profeten dat er een dag komt die door hem bepaald is. Dat de dag van de Heer komt met al zijn climactische, allesomvattende gebeurtenissen. Dus het komt tot, de hele geschiedenis komt volgens al die stukken tot een hoogtepunt, maar ook tot een clash, tot een alles bepalende confrontatie met Gods woorden, met alles wat God heeft gezegd in de geschiedenis, wat wel en niet belangrijk is. Die dag komt, en ik heb een gigantische lijst met verwijzingen eronder gezet, en ik moedig iedereen aan om die zelf eens op te zoeken, om daar rustig doorheen te lezen. En zoals ik al heel vaak heb gezet, eigenlijk kan je dan niet alleen die verzen lezen, maar moet je het hele hoofdstuk, het hele gedeelte lezen waarin, van de context waarin het staat, en dan zul je zien dat al deze verwijzingen niet soort van toevallig die woorden gebruiken, dag van de Heer, maar dat het hele stuk waarin dat staat, het echt gaat over die climactische dag waarop God alles uitvoert wat hij gezegd heeft, waarop de beloftes en de waarschuwingen tot uitvoer worden gebracht. Ik heb een paar gewoon genoemd. Jesaja 13, weeklaag, want de dag van de Heer is nabij. De dag van de Heer komt, waarop die alle zondaars zal wegvagen. Ik zal de wereld haar slechtheid vergelden. Ik lees alleen de onderstreepte stukjes even. De dag van zijn brandende toorn, Jesaja 13. En in Maleachi, eigenlijk de laatste verse van de Tenach, eindigen met: de dag van de Heer komt, die grote en ontzagwekkende dag. Het is een rode draad, en lees maar eens al die stukken. Al nadrukkelijke aankondigingen. Dus het gaat niet om een soort van: oké, je zou kunnen afleiden als je het zus of zo leest dat het misschien wel zo is dat er een dag komt. Nee, er staat expliciet, met grote nadruk ook vaak gezegd: wee, want die dag komt. Dat soort uitroepen. De dag van de Heer is nabij. Stop met door te gaan waarmee je leeft. Die dag komt eraan. Het is een zekerheid. En in het Nieuwe Testament wordt die manier van spreken gewoon absoluut onverminderd voortgezet. Er is niet: nu is Jezus gekomen en nu is al die oude dag van de Heer, bla bla, dat is allemaal ouderwets en dat is helemaal niet meer geldig. Nee, de apostelen die zeggen: dit is precies waar het evangelie om draait. Het gaat absoluut door. 2 Petrus 3 heb ik in de notes gezet. Waar Paulus zegt, of Petrus sorry zegt. In het laatst van de dagen in het bijzonder zullen er spotters zijn die zeggen. Ah joh, die dag van de Heer man, dat komt helemaal niet. Het is allemaal veranderd. Jezus is gekomen, er komt geen dag van de Heer. Er komt alleen maar herstel en het wordt allemaal goed. En dan zegt Petrus, maar de dag van de Heer zal komen. Ook al zeggen mensen dat het niet komt, die dag van de Heer zal komen. Als een dief in de nacht, we kennen die uitdrukking wel, maar daar gaat het nu even niet om. En hij heeft het over ons als gelovigen, onderstreept ook weer even, die de komst van de dag van God verwachten en dat we daarnaar verlangen. Dus Petrus zegt, als het goed is, staat dat centraal in je hele perspectief van waar Gods verhaal naartoe gaat. Dit kenmerkt gelovigen dat ze uitzien naar die dag, dat ze weten, die dag van de Heer komt niet alleen, maar ik verlang daarnaar en ik zie daarnaar uit omdat ik weet waarom die dag nodig is. Hij noemt dat ook terloops aan het eind nog de dag van de eeuwigheid. Het begin van alles wat voor eeuwig zal blijven. En Handelingen 17, dat stukje heb ik ook al vaker gebruikt, waar Paulus op de Areopagus aan totale heidenen in Athene het evangelie uitlegt. Dan zegt hij met zeer duidelijke woorden, God heeft een dag vastgesteld waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. En hij doet dat door een man die hij daarvoor heeft aangesteld. Zeg maar gewone woorden voor de Messias. Degene die is aangesteld, gezalfd daarvoor. Dus het is centraal in het evangelie. En het wordt nadrukkelijk verklaard. Romeinse 6, en ik kan hier wat harder nog doorheen. Een stukje ondersteuning voordat we in de volgende delen ook gewoon de diepte ingaan wat meer over. Wat is de dag van de Heer dan? En wat betekent dat? Wat gebeurt er dan? Eerst even gewoon 2 pagina's vol met verschillende benamingen. Dus naast gewoon dat simpele begrip de dag van de Heer of de dag van God. Zijn er ook heel veel andere benamingen die regelmatig of een enkele keer gebruikt worden. Dus ik heb ze even op een rijtje. Ik zal ze voor degene die zonder aantekeningen nu misschien een mp3'tje zitten luisteren, zal ik ze noemen. Maar lees ook die bijbehorende bijbelverzen nog eens. Zoek ze eens op. Dus de dag van de Heer of de grote dag van de Heer, dag van God, de dag van de almachtige God als eerste. Een tweede, en de volgende 3 zijn eigenlijk heel centraal ook, waar ik een heel deel aan zal wijden. De dag van het oordeel, de dag van toorn of verbolgenheid. En de dag van vergelding of van wraak. Die 3 begrippen worden ook alle 3 heel veel gebruikt. En de verzen die ik hier heb genoemd als verwijzingen zijn verzen waar het letterlijk zo staat. Dus de dag van het oordeel. Dus niet het oordeel aan zich. Want als ik die verzen erbij zou nemen, zou ik er nog een heleboel bij kunnen geven. Dus regelmatig wordt niet gesproken over de dag van het oordeel. Maar bijvoorbeeld Jezus onderwijst en dan zegt hij, het zal in het oordeel draaglijker zijn voor Sodom en Gomorra dan voor de steden die mij gezien hebben en toch me afwijzen. En dan zegt hij dus niet de dag van het oordeel, maar hij zegt gewoon in het oordeel. Dus als je dat soort verwijzingen er ook nog bij neemt, dan wordt het lijstje nog veel langer van hoe vaak en waar de Bijbel voortdurend spreekt over deze begrippen en over die dag die God bepaald heeft. Onder E ook een aantal keer de dag van Christus of de dag van Jezus Christus of van onze Heer Jezus. Dus daar wordt het niet de dag van Yahweh, van de Here met hoofdletters zoals we dat in onze Bijbels hebben staan. De dag van Yahweh genoemd, maar de dag van Jezus, de dag van de Messias. Duidelijk dat dat dezelfde dag is. F, de dag van verlossing. G, ook wel een mooie, dat er meerdere gelegenheden zijn waarbij bijvoorbeeld Paulus of ook de Heer zelf in de profeten gewoon het heeft over de dag. Of over die dag. Bijvoorbeeld bovenaan pagina 8, waar Paulus spreekt. Hij zegt, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken omdat die in vuur verschijnt. Nou, dat gaat over de dag van de Heer. Maar dat is blijkbaar zo vanzelfsprekend dat het genoeg is voor Paulus om te zeggen, ja, de dag. Je weet wel, de dag waar het evangelie voortdurend over gaat. De dag zal het duidelijk maken hoe ons werk is, daar gaat het over. En Jezus in de bergrede, ook een bekende, velen zullen op die dag tegen mij zeggen. En als je die context leest, dan zegt hij nergens welke dag. Maar dat hoefde die ook niet, want iedereen wist drommels goed over welke dag Jezus het heeft. Over de dag namelijk waar de profeten voortdurend over spraken en waar ook Jezus steeds over sprak. Op die dag zullen velen zeggen, heren, heren, hebben we niet in uw naam geprofeteerd, et cetera. En dan zal ik tegen hen zeggen, ga weg van mij, werkers van ongerechtigheid. Ik heb jullie nooit gekend. En dan zegt hij dat ze naar de poel van vuur gaan, waar tandengeknars is. En waar het niet goed is. En waar het eeuwige oordeel is. Dus dat verbindt hij aan die dag. Een behoorlijk rijtje met verwijzingen daar nog. De laatste dag. Als het gaat over de opstanding, met name in Johannes gaat het daarover. Dus je ziet dat dezelfde ideeën, de beloftes van herstel en de waarschuwing van oordeel, wordt aan de dag van de Heer verbonden. En je ziet dat diezelfde ideeën steeds ook bij elkaar komen. Dus hier heeft Jezus het over de laatste dag. En wat gebeurt er op die dag? Worden de doden opgewekt. En dan een aantal die wat minder vaak voorkomen nog. De dag van het offer, de dag van de slachting, de dag van zijn komst. De dag van het onheil, dag van uw kracht. De dag van de eeuwigheid, die uit Petrus net. En als laatste in dit lijstje. En eigenlijk kwam ik in mijn voorbereidingen er trouwens nog een paar tegen. De dag van strijd, dag van benauwdheid. Begrippen die vaak terugkomen en die ook vaak dan zonder dat woordje dag ook weer herhaald worden. In de tijd van benauwdheid en dergelijke. Maar als laatste nog een belangrijke, heel veel verwijzingen waar dan staat als je gewoon je Bijbel leest. Dus dit is eigenlijk een beetje bedoeld als, hulpmiddel. Als je je eigen Bijbel leest, dan kom je dingen tegen. En ik wil je alert maken op dit soort woorden. Bijvoorbeeld in Jesaja 2, dan gaat het over de tijd waarin Jezus regeert vanuit Jeruzalem. En vervolgens lees je vers na vers, en op die dag, zal het zijn dat. En op die dag zal het zo zijn, zal geen oorlog meer geleerd worden. Mensen zullen hun wapens omsmeden tot landbouwwerktuigen. Op die dag. En die verwijzingen, lees dan dus de context, want dat geldt niet altijd. Want er staat ook wel eens dat de profeet aankwam en ergens ging eten, en op die dag stierven ze kinderen of zo. Ja, dat is dan niet de dag van de Heer. Whatever hoor, dit was totale fantasie. Volgens mij komt dat niet in de Bijbel voor. Maar uiteraard kan je niet helemaal 100% zeggen dat altijd als je die dag leest, oh, dat is de dag van de Heer. Nee, ik lees even de context. Maar dan blijkt het al gauw dat het wel heel vaak zo is. Het is code voor de dag van de Heer. En als laatste onderdeel in deze inleidende sessie, inleidende deel onder Romeinse 7, de dag van de Heer. Gewoon eigenlijk die vraag van, hoezo heet dat een dag? Waarom een dag? Hoe lang duurt dan die dag? En ik heb een stukje en ik wil hem gewoon voorlezen, omdat dat de vraag heel erg duidelijk maakt. Zacharia 14 is een van de stukken waar de dag van de Heer heel nadrukkelijk benoemd worden. Er staan wat heftige dingen in, maar ik lees hem helemaal door. Zie, er komt een dag voor de Heer. Dus niet een dag voor mensen meer, maar dit is een dag voor hem. Waarop de buit op jullie behaald, zegt de Heer tegen Israël, tegen Jeruzalem, in jullie midden zal worden verdeeld. Dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dus dit is een dag waarover de Heer spreekt. Hè? Dus even de context is, hoe zit dat nou met de dag? Is het dan een dag of is het een... Hoe zit dit? Vers 3. Dan zal de Heer uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat hij streed, of strijdt, op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. Dan zullen jullie vluchten door het dal van mijn bergen, want het dal tussen de bergen reikt tot aan Azal. Ik weet niet hoe ver dat is, maar het is niet bepaald, het is niet een paar honderd meter. Het is een dal, als je daar doorheen vlucht lopend, dan ben je even onderweg. Ja, u zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere mijn God komen en al de heiligen met u. Op die dag, nog steeds op die dag, zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, even minder dikke duisternis, maar er zal één dag zijn die de Heere bekend zal zijn, geen dag en nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft naar de zee in het oosten, de andere helft ervan naar het westen. Naar de zee in het westen, zomers en winters zal het plaatsvinden. De Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heer de enige zijn en zijn naam de enige. Als je een beetje eerlijk bent over deze gebeurtenissen, dan is dat wel heel veel voor één dag. En eigenlijk is het dat dus ook niet. Het is gewoon heel simpel dat de Heer gewoon daarmee een nadrukkelijke manier van spreken heeft, dat het niet een soort van vaag proces is dat ooit gebeurt, maar dat hij heel bewust heeft gezegd, er komt een moment dat mijn programma en mijn gebeurtenissen zullen worden uitgevoerd. Vrijwel altijd, als je dus leest over de dag van de Heer, de dag van oordeel, de dag van nou, al die voorbeelden die ik heb gegeven, gaat het dus niet zozeer om één 24-uursdag, zoals wij dat meestal wel gebruiken, maar gaat het om de tijd die God daarvoor bepaald heeft. Want als je de gebeurtenissen van de dag van de Heer dan leest, dus je zoekt al die stukken na over de dag van de Heer en de dag van het oordeel, et cetera, dan lees je een verhaal wat veel groter is dan één dag. Dan lees je over een invasie die begint, die door de Heer begonnen wordt, in Jeruzalem, rond Jeruzalem. En je leest over allerlei dingen, dus mensen worden weggevoerd in gevangenschap, allemaal op die dag. En de Heer komt en die bevrijdt ze weer en brengt ze allemaal weer terug. En hij wordt als koning gekroond in Jeruzalem en gaat regeren over heel de aarde. Allemaal op die dag. Maar dat betekent dus allemaal in verband met die gebeurtenissen. Die climactische, hoogtepunt bepalende gebeurtenissen waarvan de Heer zegt, daar eindigt eigenlijk dit seizoen, dit tijdperk, en daar gaan we in de volgende sessie naar kijken. Daar eindigt dit tijdperk en daar begint het tijdperk waarin alles hersteld wordt. Alles komt samen op dat tijdstip en dat wordt dus in de Bijbel die dag van de Heer genoemd. Dus ik hoop dat je vanaf dit moment, als je daarover leest, dat die vraag van, hé, maar is het dan een dag of niet? Wat bedoelde, dat je begrijpt dat het gaat over een periode, over een tijd. Een aantal keer, ik heb een paar Bijbelversen genoemd, zie je ook dat het soort van synoniem gebruikt wordt als de dag en het jaar bijvoorbeeld. Jesaja 34, het zal zijn de dag van de wraak van de Heer, het jaar van de afrekening. Dat wordt soort van als, dat is hetzelfde. Het is de dag van de wraak, het jaar van de afrekening. Het is een periode die door God bepaald is. En hij vindt het blijkbaar belangrijk dat we het een dag noemen, omdat we daarmee beseffen dat het zo dicht bij hoe ons leven werkt staat. Dat het geen vage periode is, maar dat hij weet wanneer het begint, exact. Tot op de dag. Uiteraard tot op het uur. Wij weten de dag en het uur nog niet, maar hij weet het wel. Laatste pagina B. Heel soms het meer specifieke moment waarop een aspect plaatsvindt van de dag van de Heer. Dus soms lees je een stuk en kom je dat begrip tegen. En dan wordt het heel specifiek gekoppeld aan één gebeurtenis uit al die gebeurtenissen die bij de dag van de Heer horen. Bijvoorbeeld dat stuk in 2 Thessalonicense, wanneer hij gekomen zal zijn, Jezus, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heilige. Dus dan lijkt het te gaan om de dag waarop Jezus ook echt fysiek verschijnt. En dat is niet het enige wat er in de dag van de Heer gebeurt. En toch eigenlijk zelfs in die gevallen waarbij je in de context een inzoomen ziet op een bepaald aspect, gaat het eigenlijk vooral nog steeds over gewoon dat geheel van de gebeurtenissen van die climax van de geschiedenis waarin God zegt, dan wordt alles in het oordeel gebracht en dan voer ik al mijn beloftes en al mijn dreigingen uit. En als laatste nog, en dan zijn we klaar voor vanavond of voor dit deel. Een enkele keer zie je dat over de dag van de Heer gesproken wordt en dat er details genoemd worden die niet zozeer aan het einde van de tijd op de dag van de Heer worden uitgevoerd, maar die al in het verleden gebeurd zijn. Een voorbeeld heb ik hier Ezechiël 30 erbij gezegd. Als je de eerste verse leest daar, mensenkind, profeteer en zeg, zo zegt de Heere, Heere, weeklaag, ach die dag, want nabij is de dag, ja nabij is de dag van de Heer. Het is een dag van wolken, de tijd van de heidenvolken zal komen. Als je daar stopt, dan is dat onwijs in lijn met al die andere stukken die je allemaal kan opzoeken over de dag van de Heer, dag van het oordeel, dag van wraak. Dat klopt helemaal dezelfde manier van spreken. Maar dan lees je door en dan zegt de Heer een aantal specifieke dingen. Zelfs, laatste vers, zo zegt de Heere Heere, ik zal de menigte van Egypte doen ophouden door de hand van Nebukadrezar. Wij noemen hem meestal Nebukadnezar. De koning van Babel. Dat is iets specifieks wat in de geschiedenis is gebeurd. Maar dit principe is wel belangrijk, want God spreekt heel vaak over de zekerheid van de dag van de Heer en verbindt dat dan aan de realiteit van gebeurtenissen die in de tijd van de profeet die sprak, of in de tijd kort daarna, fysiek ook gebeurden. En waarom mengt de Heer dat dan in zijn manier van spreken? Om ons nog bewuster te maken dat hij het serieus meent. Dat de dag van de Heer, er wordt wel door sommigen gedacht, of best wel eigenlijk veel theologen zeggen dat er dus vele dagen van de Heer geweest zijn. Maar met name mensen die geloven dat de dag van de Heer echt komt, die zeggen, die hoor ik zelf zeggen in het onderwijs waar ik naar luister, dat eigenlijk toch het maar over één dag van de Heer gaat. En dat de Heer juist expres dat begrip, de dag van de Heer, verbindt ook aan zijn tijdelijke oordelen. Eigenlijk in lijn met wat we in module 2 hebben gezien, dat hij de vloek en de moeites, maar ook zegeningen en de tekenen door de Heilige Geest, dat hij die geeft, zodat we weten dat die dag echt komt. Dus God doet in heel de geschiedenis voortdurend dingen om ons alert te maken dat die dag en dat eindpunt van zijn verhaal een realiteit is die het belangrijkste punt vormt voor ons leven. Dat we daarvoor moeten leven zoals Abraham en al die geloofshelden dat deden. Dat je leeft voor de dag waarop alles vervuld wordt. En dat je bewust bent dat alles, zoals Prediker zegt, in de rechtbank gebracht wordt op zijn dag. Dat ons leven, elke dag, dat dat beoordeeld wordt. En dat we dus leven en blijven leven in geloof. Dus ik geloof dat daarom God soms die menging geeft van de dag van de Heer en dan een gebeurtenis die toen in die tijd vrijwel meteen ook gebeurde. Dus afrondend, we zien dat de dag van de Heer door de Heer benoemd wordt als een absoluut punt dat zal komen in antwoord op de vraag, maar wanneer dan? Hoe lang dan? En de Bijbel zegt, die dag is door God bepaald. En je weet niet zozeer wanneer die dan op de kalender staat, maar de geschiedenis werkt absoluut in een loodrechte lijn naar die dag toe. Het is niet circulair of iets dergelijks. Het is niet zoals de boeddhisten geloven dat het soort van elke keer weer opnieuw begint. En eindeloos geboren en hergeboorte en reïncarnatie en weet ik veel wat. Volgens de Bijbel is het een verhaal wat begonnen is op de dag dat de schepping begon. En begonnen is op de dag van de zondeval. En sindsdien lineair onderweg is naar die dag die God bepaald heeft. En het goed is er nu een beetje basis om de Bijbel daarin te begrijpen of te lezen. Heel veel Bijbelgedeeltes om op te zoeken. Dus ik wil het hierbij laten. Volgende keer gaan we kijken naar eigenlijk die indeling die God dus geeft in het woord in twee tijdperken. Dit tijdperk dat duurt tot de dag van de Heer. En het tijdperk dat begint vanaf de dag van de Heer of na de dag van de Heer. Dus we gaan daarop inzoomen. Mooi moment om te stoppen. Kort gebed nog. Heer, bid gewoon dat, Heer, die overvloed van getuigenis van uw woord, dat de dag van de Heer zal komen, Heer, dat die echt door zal dringen in ons wezen, Heer. Niet zozeer in ons hoofd, dat we er kennis over hebben en het kunnen uitleggen, maar dat het ons hart zal raken. Heer, dat de intensiteit waarmee uw woord spreekt, Heer, dat die dichtbij zal komen, dat we beseffen dat we naar die dag toe aan het gaan zijn. Dat u zegt, het zal niet allemaal zo blijven zoals het nu is. De wereld zal niet doordraaien zoals die nu is. Ik heb een dag bepaald. Heer, laat het doordringen in ons hart. Help ons door de Heilige Geest. Heer Jezus, help ons te zien dat ons vasthouden in geloof aan u niet alleen maar of niet vooral fijn is voor nu, maar dat het vooral belangrijk is omdat de dag van de Heer komt. Heer, geef verlichting, Heer, daar waar we misschien andere ideeën erover hebben. Die strijdig zijn met wat uw woord zegt. Heer, geef kracht, Heer, zodat die dingen in ons binnenste gewoon loskomen. Zodat we uw woord kunnen lezen en kunnen ontvangen wat er staat. Help ons. Heer, dat bidden we voor ieder van onszelf. Heer, we bidden het voor de kerk in onze omgeving. Heer, in Nederland, we bidden dat de dag van de Heer in het licht komt. In de kerk in Nederland. Heer, zend uw licht en waarheid. Zend uw geest van openbaring, Heer. Breng dit onderwerp in het licht. In de naam van Jezus. Amen. Maranatha, de Heer is gekomen en hij komt terug. Amen.